From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square. In Salt Lake City is dit de 178ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door een gemengd koor van de Brigham Young University.
This broadcast is furnished as a public
service. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder schriftelijke toestemming verboden.
Dieter F. Uchtdorf,
tweede raadgever van het Eerste Presidium van de Kerk, leidt deze bijeenkomst.
We welcome you this afternoon.
Wij verwelkomen u vanmiddag in de tweede bijeenkomst van de 178ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze bijeenkomst presideert, heeft mij, broeder Uchtdorf, gevraagd de leiding te nemen. Wij verwelkomen alle aanwezigen hier, iedereen die deze conferentie via de tv, radio of het internet volgt, en iedereen die de satellietuitzending volgt en een van de vele ringcentra verspreid over de wereld. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een koor van de Brigham Young University, dat onder leiding staat van Ronald Staheli en Rosalind Hall, met Bonnie Goodliffe aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met The Morning Breaks. Daarna wordt het openingsgebed door ouderling Gary J. Coleman van de 70 uitgesproken.
The morning breaks, the shadows flee, the Zion standard is unfurled, the dawning of a
Our Father who art in heaven.
Onze Vader in de hemel. Geheiligd zij uw naam. Wij danken u voor uw grote en heerlijke plan. Voor uw kinderen. Het plan dat wij zien in uw liefde en het grote offer van uw zoon. Wij danken u al, Heer, voor onze profeet, president Monson, die vandaag gesteund is in een plechtige samenkomst. Wij bidden dat u hem zult steunen en zegenen in alles wat hij nodig heeft. En we bidden dat er eensgezind voor hem gebeden mag worden. Om hem te zegenen in zijn werk. Wij zijn dankbaar voor zijn edele raadgevers, de apostelen. En al diegenen die u in uw woord over heel de wereld onderwijzen, mogen uw werk voortgaan. En tot in ieder land doordringen, tot in ieder volk. En uw doeleinden volbrengen. Mogen de leerstellingen, de zuivere leerstellingen van Christus, de eenvoudige en duidelijke verordeningen van het heil duidelijk mogen worden in alle volken. Mogen uw algemene autoriteit, leiders, uw dienstknechten, uw kerk opbouwen, zodat het een verdediging mag zijn en een toevluchtsoord van de stormen. Dat het een plek mag zijn waar veiligheid heerst in tempels. En dat onze gezinnen eensgezind mogen zijn en eeuwig mogen worden. Wij bidden uw zegen over deze bijeenkomst. Dat uw heilige hand de mond en de hand van de vijanden van dit werk mag tegenhouden. Mogen iedereen die vandaag hieraan deelneemt groot gemaakt worden in woord en in zang en in deelname. Vanwege onze dankbaarheid aan u, Vader en uw Zoon. Dat bidden wij nederig in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
This fine choir will now sing.
Dit fijne koor zal nu zingen. Lean on my ample arm. Broeder Robert W. Cantwell, algemeen directeur van de afdeling verificatie van de kerk, leest daarna het verslag van die afdeling voor. Broeder F. Michael Watson, secretaris van het eerste presidium, die vanochtend is ondersteund als lid van het eerste quorum der 70, zal het statistisch rapport over het jaar 2007 aan u voorlezen. Daarna zal ouderling Dallin H. Oaks van het Koren der Twaalf Apostelen tot ons spreken.
Thank you.
to the first presidency
aan het eerste presidium van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Geachte broeders, zoals voorgeschreven in de openbaring in afdeling 120 van de Leer Verbonden, autoriseert de Raad van de Tiende Besteding de uitgaven van de kerk. Deze raad bestaat uit het eerste presidium, het quorum der 12 apostelen en de presiderende bisschop. Deze raad keurt de begroting goed van alle afdelingen en ondernemingen van de kerk. Na toestemming van de raad beheren de afdelingen van de kerk de goedgekeurde begrotingen en geven het geld uit in overeenstemming met het beleid en de procedures van de kerk. De afdeling verificatie heeft daarvoor de beschikking over de nodige systemen en documenten om de bijdragen, uitgaven en middelen van de kerk te kunnen verifiëren. De afdeling verificatie van de kerk is onafhankelijk van alle andere afdelingen en ondernemingen van de kerk en bestaat uit bevoegde accountants, interne verificateurs, verificateurs van informatiesystemen en andere gekwalificeerde vakmensen. Gebaseerd op onze verificaties is de afdeling verificatie van de kerk van mening dat in alle materiële opzichten de ontvangen bijdragen, uitgegeven gelden en gebruikte middelen van de kerk in het jaar 2007 zijn beheerd en geadministreerd in overeenstemming met de geldende boekhoudkundige procedures, goedgekeurde begrotingen en de beleidslijnen en werkwijzen van de kerk. Hoogachtend, afdeling verificatie van de kerk, Robert W. Cantwell, directeur.
Brothers and sisters, the first presidency.
Broeders en zusters, het eerste presidium heeft het volgende rapport uitgegeven over de groei en ontwikkeling van de kerk per 31 december 2007. Units van de kerk. Ringen, 2790. Zendingsgebieden, 348. Districten, 618. Wijken en gemeentes, 27.827. Ledental van de kerk. Totaal aantal leden, 13.193.999. Toename aantal ingeschreven kinderen in 2007, 93.698. Bekeerlingen in 2007 gedoopt, 279.218. Zendelingen, voltijdzendelingen, 52.686. Tempels. In 2007 is de Nuku Olofa Tempel in Tonga opnieuw ingewijd. Aantal tempels in gebruik 124. Vooraanstaande leden die sinds vorig jaar april zijn overleden. President Gordon B. Hinckley, de 15e president van de kerk, op 97-jarige leeftijd op 27 januari 2008. President James E. Faust, raadgever in het eerste presidium en lid van de Raad der 12 Apostelen. Sister Ines Bernice Egan Hunter, weduwe van president Howard W. Hunter, voormalig president van de kerk. Sister Ruth W. Faust, weduwe van president James E. Faust, voormalig raadgever in het eerste presidium. Sister Leanne C. Neuenschwander, vrouw van ouderling Dennis B. Neuenschwander van de Quorum der 70. Sister Eunice N. Kay, weduwe van ouderling F. Arthur Kay, voormalig lid van de 70. Sister Janet R. Cannon, voormalig raadgeefster in het algemeen ZAV-presidium. Broeder Richard L. Warner, voormalig raadgever in het algemeen zondagsschoolpresidium.
A testimony of the gospel.
Een getuigenis van het evangelie is een persoonlijke overtuiging die de Heilige Geest onze ziel geeft dat bepaalde feiten van eeuwig belang waar zijn en dat wij weten dat ze waar zijn. Die feiten zijn bijvoorbeeld de aard van de Godheid en onze relatie tot de drie leden daarvan, de uitwerking van de verzoening en het feit van de herstelling. Een getuigenis van het evangelie is geen reisverhaal, verslag van uw gezondheid of een uiting van uw liefde voor uw gezinsleden. Het is geen toespraak. President Kimball heeft gezegd dat op het moment dat u tot anderen begint te preken, uw getuigenis voorbij is. Er rijzen altijd vragen als we anderen hun getuigenis horen geven of als we erover denken om zelf ons getuigenis te geven. In een getuigenisdienst zegt een lid: ik weet dat de vader en de zoon aan de profeet Joseph Smith zijn verschenen. Een bezoeker vraagt zich af: wat bedoelt hij als hij zegt dat hij dat weet? Een jongeman die zich op een zending aan het voorbereiden is, vraagt zich af of zijn getuigenis sterk genoeg is om zendingswerk te doen. Een jonger lid hoort het getuigenis van een ouder of een leerkracht. Wat heeft een toehoorder aan zo'n getuigenis? Wat bedoelen we als we ons getuigenis geven en zeggen dat we weten dat het evangelie waar is? Zet dat weten eens af tegen weten zoals: ik weet dat het buiten koud is. Of: ik weet dat ik van mijn vrouw hou. Dat zijn drie verschillende soorten weten. Want elk weten wij op een andere manier. Weten wat de temperatuur buiten is, is met wetenschappelijk bewijs te verifiëren. Weten dat we van onze partner houden, is persoonlijk en subjectief. Maar hoewel het niet wetenschappelijk te bewijzen is, is het toch belangrijk. Het denkbeeld dat alle belangrijke kennis gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs, is gewoon niet waar. Hoewel er enkele bewijzen zijn voor evangeliewaarheden, leveren wetenschappelijke methodes geen geestelijke kennis op. Dat was wat Jezus Simon Petrus leerde in zijn antwoord op diens getuigenis dat hij de Christus was. Gezegend zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. De apostel Paulus heeft dit uitgelegd. In een brief aan de heiligen te Korinthe schrijft hij: alzo weet ook niemand wat van God is dan door de geest Gods. In contrast, we know the things of man by the ways of man. Daarentegen weten wij dat wat van de mens is door de wegen van de mens. Maar een ongeestelijk mens aanvaardt niet wat van de geest God is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. In het Boek van Mormon lezen we dat God de waarheid van geestelijke zaken aan ons bekend zal maken door de macht van de Heilige Geest. In hedendaagse openbaring belooft God ons dat wij kennis zullen krijgen als hij in ons verstand en in ons hart tot ons spreekt door de Heilige Geest. Een van de geweldigste aspecten van het plan dat onze Hemelse Vader voor zijn kinderen heeft, is dat ieder van ons de waarheid van dat plan zelf te weten kan komen. Die geopenbaarde kennis komt niet uit boeken, uit wetenschappelijke bewijzen of uit intellectuele overwegingen. Net als de apostel Petrus kunnen wij die kennis rechtstreeks van onze Hemelse Vader krijgen door middel van de Heilige Geest. Als we geestelijke waarheden te weten komen door geestelijke middelen, kunnen we net zo zeker zijn van die kennis als een wetenschapper zeker is van de soorten kennis die hij met andere methodes heeft verkregen. De profeet Joseph Smith heeft daar een prachtig voorbeeld van gegeven. Toen hij werd vervolgd omdat hij mensen over zijn visioen vertelde, vergeleek hij zijn situatie met die van de apostel Paulus, die bespot en gehoond werd toen hij zich voor koning Agrippa verdedigde. Maar dat alles deed aan de werkelijkheid van zijn visioen niets af, aldus Joseph Smith. Hij had een visioen gezien, hij wist dat hij het had gezien, en alle vervolging onder de hemel kon dat niet veranderen. Zo was het ook met mij, vervolgt Joseph. Ik had werkelijk een licht gezien, en te midden van dat licht had ik twee personen gezien. En zij hadden werkelijk tot mij gesproken. Ik had een visioen gezien, ik wist het, en ik wist dat God het wist. En ik kon het niet loochenen. nog durfde ik dat. Dat was Joseph Smith's getuigenis. En hoe staat het met het onze? Hoe kunnen wij te weten komen en getuigen dat wat hij zei waar was? Hoe krijgen we dat wat we een getuigenis noemen? De eerste stap tot het verkrijgen van welke kennis dan ook, is er werkelijk naar te verlangen. De volgende stap, althans in het geval van geestelijke kennis, is God er in oprecht gebed om te vragen. Zoals in hedendaagse openbaring lezen, indien gij vraagt, zult gij openbaring op openbaring, kennis op kennis ontvangen, opdat gij de verborgenheden en de vredige dingen zult kennen, datgene wat vreugde brengt, datgene wat het eeuwige leven brengt. En Alma heeft het volgende geschreven over wat hij had gedaan. Ziet, ik heb vele dagen gevast en gebeden opdat ik deze dingen zelf mocht weten. En nu weet ik inderdaad voor mijzelf dat ze waar zijn. Want de Heere God heeft ze mij door zijn Heilige Geest geopenbaard. Bij ons verlangen en zoeken naar kennis moeten we bedenken dat het verkrijgen van de getuigenis geen passieve aangelegenheid is, maar een proces waarbij er van ons verwacht wordt dat we iets doen. Jezus heeft gezegd, indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of ik uit mijzelf spreek. Een andere manier om een getuigenis te krijgen lijkt verbazingwekkend wanneer vergeleken met de methodes om andere kennis te krijgen. Wij verkrijgen of sterken een getuigenis door het te geven. Iemand heeft eens gesuggereerd dat sommige mensen eerder een getuigenis hebben gekregen door op te staan om het onder woorden te brengen dan er op hun knieën om te bidden. Een individueel getuigenis is het fundament van ons geloof. Daarom is alles wat we moeten doen om het te verkrijgen, versterken en behouden, essentieel voor ons geestelijke leven. Naast de vereisten die ik al heb genoemd, moeten we elke week aan het avondmaal deelnemen, om in aanmerking te komen voor de belangrijke belofte dat wij zijn geest altijd bij ons mogen hebben. Uiteraard is die geest de bron van ons getuigenis. Wie een getuigenis van het herstelde evangelie heeft, heeft ook de plicht om het uit te dragen. In het Boek van Mormon staat dat wij te allen tijden als getuigen van God dienen te staan in alle dingen en op alle plaatsen waar wij ons ook mogen bevinden. Een van de indrukwekkendste leringen over het verband tussen de gave van een getuigenis en de plicht om het uit te dragen staat in afdeling 46 van de Leren Verbonden. In die openbaring worden verschillende soorten geestelijke gaven beschreven. Aan sommigen wordt het door de Heilige Geest gegeven te weten dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij gekruisigd is voor de zonden der wereld. Aan anderen wordt het gegeven in hun woorden te geloven, opdat ook zij het eeuwige leven zullen hebben als zij getrouw blijven. Zij die de gave hebben om te weten, hebben duidelijk de plicht om hun getuigenis uit te dragen, zodat anderen die de gave hebben om in hun woorden te geloven, ook het eeuwige leven mogen hebben. Er is nooit een grotere noodzaak voor ons geweest om ons geloof, zowel in de kleine kring als in het openbaar te belijden, dan nu. Hoewel sommigen het atheïsme aanhangen, staan veel mensen open voor meer waarheden aangaande God. Aan die oprechte zoekers moeten wij het bestaan van God, eeuwige Vader, bevestigen. En van de goddelijke zending van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En van het feit dat de herstelling heeft plaatsgevonden. Wij moeten heldhaftig zijn in ons getuigenis van Jezus. Ieder van ons heeft vele kansen om zijn geestelijke overtuiging te overkondigen aan vrienden en buren, collega's en kennissen. Wij dienen vaak van die kansen gebruik te maken om onze liefde voor de Heiland te uiten, ons getuigenis van zijn goddelijke zending en onze vastberadenheid om hem te dienen. Onze kinderen zouden ons geregeld ons getuigenis moeten horen geven. We zouden onze kinderen ook moeten sterken door hen aan te moedigen om mede hun eigen identiteit te vormen door hun groeiende getuigenis en niet alleen maar door prestaties op school, in sport of andere schoolse activiteiten. Wij leven in een tijd waarin sommigen het geloof van wie zij Mormonen noemen verkeerd voorstellen. En daardoor bespotten sommigen ons zelfs. Als wij dergelijke verkeerde voorstellingen van zaken tegenkomen, is het onze plicht om ons daartegen uit te spreken, zodat we onze leer en ons geloof kunnen verduidelijken. Wij zouden degene moeten zijn die ons geloof verklaren in plaats van toe te staan dat anderen het laatste woord krijgen met hun verkeerde voorstellingen. Dit vraagt om een getuigenis, dat onder vier ogen aan een kennis kan worden gegeven, of in het openbaar in een kleine of grote vergadering. Getuigen wij van de waarheid die wij kennen, dan dienen wij ons trouw te houden aan de waarschuwing om in mildheid en zachtmoedigheid te spreken. We mogen nooit hooghartig, scherp of spottend overkomen. Zoals de apostel Paulus heeft gezegd, dienen we in liefde de waarheid te zeggen. Iedereen kan het met ons persoonlijke getuigenis oneens zijn, maar niemand kan het weerleggen. Tot slot noem ik het verband tussen gehoorzaamheid en kennis. Leden die een getuigenis hebben en er onder leiding van hun kerkleiders naar handelen, worden soms beschuldigd van blinde gehoorzaamheid. Natuurlijk hebben wij leiders en natuurlijk zijn we onderworpen aan hun beslissingen en hun aanwijzingen voor het werk van de kerk en het verrichten van de benodigde priesterschapsverordeningen. Maar in het leren en kennen van de waarheid van het evangelie, ons persoonlijke getuigenis, heeft ieder van ons een rechtstreekse relatie met God, onze eeuwige Vader, en zijn Zoon Jezus Christus, door het krachtige getuigenis van de Heilige Geest. Dat is wat onze critici maar niet kunnen begrijpen. Het verbaast hen dat wij eensgezind onze leiders kunnen volgen en toch onafhankelijk zijn in wat wij weten. Misschien is het uit te leggen door erop te wijzen dat ieder van ons twee kanalen naar God heeft. We hebben een kanaal van bestuur dat via onze profeet en andere leiders loopt. Dat kanaal dat te maken heeft met leerstellingen, verordeningen en geboden, resulteert in gehoorzaamheid. Maar we hebben ook een kanaal van ons persoonlijke getuigenis. En dat is een rechtstreeks kanaal met God. Dat kanaal heeft te maken met zijn bestaan, onze relatie met hem en de waarheid van zijn herstelde evangelie. Dat kanaal resulteert in kennis. Deze twee kanalen versterken elkaar wederzijds. Kennis bevordert gehoorzaamheid en gehoorzaamheid versterkt kennis. Wij allen handelen uit gehoorzaamheid of gehoorzamen vanwege kennis. Of het nu in wetenschap of in godsdienst is, onze gehoorzaamheid is niet blind als we handelen naar kennis die past bij het onderwerp van onze handeling. Een wetenschapper krijgt certificering van de inhoud of omstandigheden van een bepaald experiment en handelt daarnaar. In godsdienstige aangelegenheden is de bron van kennis van een gelovige geestelijk, maar het principe is hetzelfde. In het geval van heiligen der laatste dagen, als de Heilige Geest onze ziel een getuigenis van de waarheid van het herstellen evangelie of van de roeping van een hedendaags profeet geeft, is onze keus om die leringen te volgen geen blinde gehoorzaamheid. In al ons getuigen moeten we arrogantie en hoogmoed vermijden. We dienen te denken aan de vermaning in het Boek van Mormon aan het adres van een volk dat zo hoogmoedig was over het grotere goed dat God hen had gegeven, dat ze hun buren ermee lastig vielen. Jacob noemde dit een gruwel voor hem die alle vlees heeft geschapen, omdat het ene wezen in zijn ogen even kostbaar is als het andere. Later waarschuwde Alma, gij zult niet het ene vlees hoger achten dan het andere, ofwel de ene mens zal zichzelf niet boven een ander schatten. Ik besluit met mijn getuigenis. Ik weet dat wij een hemelse Vader hebben met een plan om ons naar de aarde te brengen en die de condities en bestemming van onze eeuwige reis verschaft. Ik weet dat wij een heiland hebben, Jezus Christus, wiens leringen het plan definiëren en wiens verzoening ons de verzekering van onsterfelijkheid en de mogelijkheid van het eeuwige leven geeft. Ik weet dat de Vader en de Zoon aan de profeet Joseph Smith zijn verschenen om in deze laatste tijd de volheid van het evangelie te herstellen. En ik weet dat wij in deze tijd geleid worden door een profeet, president Thomas S. Monson, die de sleutels draagt om priesterschapsdragers de bevoegdheid te geven voor het verrichten van de verordeningen die nodig zijn voor onze vooruitgang naar het eeuwige leven. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We will now be pleased to hear from
Elder. We kunnen nu luisteren naar ouderling Robert D. Hales van het Koren der Twaalf Apostelen. Na hem zal ouderling Gerald N. Lund van de 70 ons toespreken. Elder.
I like you. Appreciated the participation in the solemn assembly.
Ben dankbaar voor uw deelname in de plechtige samenkomst. Ik wil graag wat hulp en toelichting geven op één punt. Toen wij onze hand opstaken in de plechtige samenkomst, was het geen stemming, maar we gaven onze eigen toewijding en belofte te kennen om de profeet des Heren en de geboden des Heren te volgen. En ik ben dankbaar dat ik daaraan deel kon nemen en mijn rechterhand op kon steken. Mijn broeders en zusters, de afgelopen paar maanden heb ik een ervaring gehad die mij nederig heeft gestemd. Ik heb de kans gehad om met dankbaarheid over de gaven van het leven na te denken. Tijdens deze ervaring heb ik voortdurend nagedacht over mijn getuigenis van God, onze eeuwige hemelse Vader, en zijn oudste Zoon, onze Heiland en Verlosser, Jezus Christus. En over hoe ik dat getuigenis heb gekregen van de Vader en van de Zoon. Overal ter wereld vragen mensen van allerlei gezindten zich af: wie is God? Wat is zijn relatie met Jezus Christus? En wat is onze relatie met Hem? Ik weet zeker dat onze hemelse Vader en Jezus Christus bestaan. Dat de verzoening een feit is. God de Vader en Jezus Christus zijn afzonderlijke, onsterfelijke wezens. Zij kennen ons, ieder persoonlijk. En zij horen en verhoren onze oprechte gebeden. De Heiland getuigde tot de inwoners van de nieuwe wereld: ik getuig van de Vader. En de Vader getuigt van mij. En de Heilige Geest getuigt van de Vader en van mij. De Heilige Geest heeft tot mij getuigd dat deze dingen waar zijn. Mijn getuigenis is begonnen toen ik nog jong was en nadacht over de 13 profetische uitspraken in de geloofsartikelen waarin Joseph Smith in het jeugdwerk moesten we ze uit ons hoofd leren. Maar Joseph Smith schreef de fundamentele geloofspunten van het herstelde evangelie. Het eerste artikel luidt: wij geloven in God, de eeuwige Vader, en in zijn Zoon Jezus Christus, en in de Heilige Geest. Joseph Smith kende de aard van de drie leden van de Godheid uit eigen ondervinding. Als 14-jarige jongen wilde hij weten bij welke van de vele christelijke kerken hij zich moest aansluiten. Hij las in de Bijbel, in het boek Jacobus, in het Nieuwe Testament: indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom. Gehoorzaam knielde hij in gebed en hij werd bezocht door God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Hij beschreef hen als twee personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, die boven Jozef in de lucht staan. Een van hen sprak tot hem, hem de Vader, hem bij de naam noemend, en zei, wijzend op de ander: dit is mijn geliefde Zoon, hoor hem. Sinds ik zo van jongen was, is de ervaring van Joseph Smith mij altijd tot een gids geweest. En dat kan voor ons allemaal zo zijn. De jonge profeet leerde de waarheid over onze hemelse vader en zijn zoon Jezus Christus, omdat hij in de schriften zocht naar de wil van zijn hemelse vader. En hij had trouw naar handelen. Dit patroon werd door de heiland zelf ingesteld en perfect gevolgd, zoals in de Bijbel is opgetekend. Toen Jezus Christus een jongen van 12 was, vonden zijn moeder Maria en zijn aardse vader Jozef hem lerend in de tempel. Jezus vroeg hen: wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns vaders? Maar Jezus had het niet over de dingen van Jozef. Hij had het over de dingen van zijn letterlijke en eeuwige vader in de hemel. De wijze waarop God de Vader bij diverse gelegenheden zijn zoon voorstelt is van bijzonder belang. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En zie een stem uit de hemel en zeide: deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En wederom bij de verheerlijking op de berg, er klonk een stem uit de wolk die zeide: deze is mijn zoon, de uitverkorene, hoor naar hem. Toen Jezus op het Amerikaanse vasteland verscheen, werd hij op dezelfde wijze voorgesteld door zijn vader. Ziet mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, in wie ik mijn naam heb verheerlijkt. Luistert naar hem. En daarna, bijna 2000 jaar later, werden dezelfde woorden gesproken tot de jonge Joseph Smith. Dit is mijn geliefde zoon, hoor hem. Het is van bijzonder belang dat telkens wanneer onze hemelse vader zijn zoon aan ons voorstelt, hij ons gebiedt om te luisteren, om de woorden van Jezus te horen. Wie is deze Jezus? Hij heeft samen met zijn vader de wereld geschapen en was verantwoordelijk onder de leiding van zijn vader voor de schepping van alle dingen op de aarde. En ontelbare werelden heb ik geschapen. En ook die heb ik voor mijn eigen oogmerk geschapen. En door de Zoon heb ik ze geschapen, die mijn enige geboren is. Jezus Christus is de enige geborene van de Vader in het vlees. Hij is onze middelaar bij de Vader. Hij is de heiland die zijn leven voor ons heeft ingezet en onze zaak bij de Vader bepleit. Wij bidden dan ook tot onze hemelse Vader in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Jezus de Zoon is niet dezelfde persoon als zijn vader, maar hij is als zijn vader. Hij is ook een verheerlijkt wezen met macht en gezag. Ik vind het zeer verhelderend en ontroerend om te zien hoe Jezus met zijn vader praat. Zijn indrukwekkende hoge priesterlijk gebed is door Johannes in de Bijbel opgetekend. En daarin erkent Jezus onmiskenbaar dat hij de zoon is. Luister naar zijn woorden als hij verslag uitbrengt over de gehoorzame volleindiging van zijn aardse zending aan zijn vader in de hemel. Hij zei: ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te volleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. De woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun, de discipelen, gegeven. En ze hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ik ook hen gezonden in de wereld. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. Gaandeweg de bediening van de heiland zijn de discipelen inderdaad één geworden. Maar niet wat hun lichaam betreft. Ze zijn één geworden in hun streven en in hun liefde. Dit is de eenheid van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus, waarover in de schriften wordt gesproken. Ook zij zijn afzonderlijke wezens, maar eensgezind in hun liefde voor ons en in het werk dat zij voor ons doen. De heiland zette zijn gebed voort Verheerlijkt gij mij, Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. O, Jezus wilde zo graag dat wij de Vader kenden zoals hij hem kende. Hij bad, rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En deze, de discipelen, weten dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En ik zal hen bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Jezus toonde zijn grote liefde voor zijn volgelingen door voor hun veiligheid te bidden. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Hij bad voor ons, broeders en zusters. Daarna vroeg onze heiland liefdevol of zij weer en wij weer bij hem mochten zijn. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Als voorbereiding op het zoenoffer, bad Jezus tot zijn Vader in de hof van Gethsemane, waar hij de zonde, de smarten en de ziekte van de hele mensheid op zich nam. In die eenzame uren maakte hij opnieuw duidelijk dat hij niet zijn eigen werk deed. Hij bad, mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. In dat beslissende moment, voor ons, voor hem, maar ook voor ons allemaal, sprak hij niet tot zichzelf en putte hij niet uit eigen kracht. Hij riep zijn Vader, de Almachtige God, aan om hem te versterken en te helpen de wil van zijn Vader te doen. En zijn Vader stuurde een engel uit de hemel om hem kracht te geven. Ik heb zo de liefde die onze heiland, de zoon van de Vader, heeft voor ons. Van voor de grondlegging der wereld tot aan de laatste moment aan het kruis was de heiland bezig met de dingen van zijn Vader. Hij heeft het werk volbracht waarvoor hij gezonden was. Wij vragen ons dan ook niet af tegen wie Jezus sprak toen hij aan het kruis zei: het is volbracht. En riep met luide stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Hij wist dat hij tot zijn hemelse Vader bad. Ik getuig dat onze heiland leeft. Hij is de enige geborene van de Vader. En hij komt terug op aarde om op deze aarde te regeren. Hij is Jezus Christus, de heilige Israëls, vol genade en barmhartigheid en waarheid. Hij is het die komt om de zonde der wereld weg te nemen. Ja, de zonde van ieder mens die standvastig in zijn naam gelooft. Hij is de letterlijke Zoon van God, die de derde dag uit de dood is opgestaan en de opstanding mogelijk maakt voor iedereen die naar de aarde komt. Ik getuig ook dat God, onze eeuwige Vader, leeft en een ieder van ons lief heeft. Want wij zijn kinderen van Hem. Zijn liefde is zo groot dat Hij zijn enige geboren Zoon naar de aarde heeft gezonden, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Als apostel van de Heer Jezus Christus getuig ik van de waarheid die in de Schriften staat. En wat aan mij is verteld en geopenbaard door de Heilige Geest kan ook aan u worden geopenbaard volgens uw gehoorzaamheid en verlangens. De Heiland leerde ons tijdens zijn aardse bediening deze grote waarheid die voor ons allemaal opgaat. Wat gij de Vader ook in mijn naam vraagt, dat goed is. En gelovende, dat gij zult ontvangen, zie, het zal u gegeven worden. Ik getuig dat ik weet dat deze dingen waarover ik heb gesproken, en ik weet het zeker, dat ze waar zijn. dat u diezelfde zekerheid zult zoeken in uw hart en in uw gebeden, is mijn gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Vandaag wil ik spreken over het belang van ons hart openstellen voor de Heilige Geest. Na de doop worden we bevestigd en ontvangen we de Heilige Geest. Dat is een goddelijke gave. De Heilige Geest troost, leert, waarschuwt, verlicht en inspireert ons. Nefi zei heel eenvoudig dat indien gij langs de weg binnengaat en de Heilige Geest ontvangt, Hij u alle dingen zal tonen die gij behoort te doen. We hebben de hulp van de Heilige Geest nodig om de door de apostel Paulus genoemde zware tijden waarin we leven veilig te doorstaan. De Heilige Geest is een persoon van geest, waardoor Hij in ons hart kan wonen en rechtstreeks met onze geest kan communiceren. De stem van de Geest wordt omschreven als stil en zacht, en als een stem die fluistert. Hoe kan een stem stil zijn? Waarom wordt de stem een fluistering genoemd? Omdat de Geest bijna altijd in onze gedachten en in ons hart tot ons spreekt en niet in onze oren. President Boyd K. Packer heeft gezegd: de stem van de Heilige Geest zul je meer voelen dan horen. We voelen dingen in ons hart. In de schriften leren de profeten ons dat persoonlijke openbaring nauw verbonden is met het hart. Bijvoorbeeld, Mormon heeft geschreven: dankzij de zachtmoedigheid en nederigheid van hart komt het bezoek van de Heilige Geest. Alma heeft gezegd: daarom ontvangt hij die zijn hart verstokt een kleiner deel van het woord. En hij die zijn hart niet verstokt, hem wordt een groter deel van het woord geschonken. Helemann leerde dat hun ziel met vreugde en vertroosting werd vervuld door de overgave van hun hart aan God. De psalmist schreef: de Heere is nabij, de gebrokenen van hart. Willen we dat niet allemaal? Dat we bezocht worden door de Heilige Geest? Dat de Heer ons nabij is? Dat we vreugde en vertroosting vinden in ons leven? Als dat zo is, is een zorgvuldige beoordeling van de toestand van ons hart een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen in dit leven. Het hart is een tere plek. Het is gevoelig voor vele invloeden, zowel positieve als negatieve. Anderen kunnen het pijn doen, zonden kunnen het gevoelloos maken. Liefde kan het verzachten. Al vroeg in ons leven leren we ons hart te bewaken. Het is alsof we een beschermende muur optrekken om ons hart met een toegangspoort erin. Niemand komt erdoor tenzij wij dat goed vinden. Soms is de omheining om ons hart niet meer dan een tuinhekje met een bordje: welkom erop. Andere harten zijn zodanig bezeerd of zo gevoelloos geworden door zonde dat er metershoge tralies met prikkeldraad omheen zijn geplaatst. De toegang is vergrendeld en voorzien van een groot bord met verboden toegang erop. Laten we het idee van een toegangspoort naar het hart toepassen op het ontvangen van persoonlijke openbaring. Nefi leerde: wanneer een mens door de macht van de Heilige Geest spreekt, voert de macht van de Heilige Geest het tot het hart der mensenkinderen. Ouderling David A. Bednar benadrukt het gebruik van het woord tot. U ziet dat de macht van de Geest de boodschap tot, maar niet noodzakelijkerwijs, in het hart voert. Uiteindelijk zullen de inhoud van de boodschap en de invloed van de Heilige Geest alleen in het hart doordringen als de ontvanger daarvoor openstaat. Waarom slechts tot het hart? Onze individuele keuzevrijheid is zo heilig dat onze hemelse Vader het hart van de mens nooit met geweld zal binnendringen, ook al heeft hij alle macht. Andere mensen kunnen dat wel proberen, maar God niet. Met andere woorden, God staat ons toe dat we ons eigen hart als poortwachters bewaken. We moeten ons hart uit eigen wil openstellen voor de Geest. Hij dringt niet ongevraagd naar binnen. Hoe stellen we ons hart dan open? In de bergrede zei de heiland, zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Als iets rein is, is het niet verontreinigd of aangetast door dingen die er niet in thuis horen. Reinheid van hart is zeker een van de belangrijkste voorwaarden om inspiratie van God te ontvangen. Niemand van ons heeft een volmaakt hart. Maar hoe meer we ernaar streven ons hart te zuiveren en van dingen te ontdoen die er niet thuis horen, hoe meer we ons hart openstellen voor de Heilige Geest. Let op deze prachtige belofte van de profeet Jacob. O gij allen die rein van hart zijt, heft uw hoofd op en neemt het aangename woord Gods aan en vergast u aan zijn liefde. In de gevangenis te Liberty ontving de profeet Jozef een openbaring die de toestand van sommige harten aangeeft. Zie, er worden velen geroepen, maar weinigen worden gekozen. En waarom worden zij niet gekozen? Omdat hun hart zozeer op de dingen van deze wereld is gezet en naar de eer van mensen streeft. Velen in de wereld leven tegenwoordig in voorspoed en vrede. In het Boek van Mormon raakten de mensen door hun voorspoed vaak verwijderd van God. Mormon heeft geschreven, wij kunnen zien, juist wanneer hij zijn volk voorspoedig maakt, ja door de opbrengst van hun velden en van hun kleinvee en runderen en door goud en door zilver en door allerlei kostbaarheden van iedere soort en bewerking, dat is wanneer zij hun hart verstokken en de Heer hun God vergeten. De Heer heeft drie natuurlijke gevolgen aangeduid als ons hart op de dingen van de wereld is gezet. Eerst trachten we onze zonden te bedekken in plaats van ons ervan te bekeren. Vervolgens trachten we onze hoogmoed en ijdele eerzucht te bevredigen in plaats van de dingen van God te zoeken. Ten slotte beginnen we onrechtvaardige heerschappij op anderen uit te oefenen. U ziet dat hoogmoed een natuurlijk gevolg is als we ons hart op de dingen van de wereld zetten. Hoogmoed maakt ons hart al snel ongevoelig voor geestelijke ingevingen. De Heer heeft bijvoorbeeld gezegd, ik, de Heer, heb geen welbehagen in mijn dienstknecht Sidney Richardson. Hij heeft zich in zijn hart verheven en geen raad aangenomen, maar de geest bedroefd. Vergelijk dat eens met deze belofte. Wees nederig, en de Heer, uw God, zal u aan de hand leiden en u antwoord geven op uw gebeden. In de openbaring in de gevangenis te Liberty beschreef de Heer de gevolgen van een hart dat op de wereld is gezet. Zie, dan trekken de hemelen zich terug. De geest des Heren is gegriefd. Zie eer, hij heeft het beseft, is hij aan zichzelf overgelaten. Broeders en zusters, in deze zware tijden kunnen we het ons niet veroorloven de geest te grieven en onszelf te worden overgelaten. Ik herhaal, de toestand van ons hart heeft rechtstreeks invloed op onze gevoeligheid voor geestelijke zaken. Laten we elke dag naar streven om ons hart open te stellen voor de Geest. Wij zijn zelf de poortwachters van ons hart en kunnen daar dus voor kiezen. We kiezen wat we erin toelaten of erbuiten laten. Gelukkig wil de Heer ons graag helpen om in wijsheid te kiezen. Ik besluit met twee van zijn beloften aan hen die tot hem willen komen. Welnu, mijn geliefde broeders, bid tot de Vader met alle kracht van uw hart, dat gij met zijn liefde vervuld zult zijn, opdat wij gereinigd zullen worden zoals hij rein is. En deze inspirerende woorden van de apostel Paulus. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Mogen wij Christus altijd vragen om ons kracht, om ons hart kracht te geven en met zijn liefde te vervullen. Bid ik de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Het koor en aanwezigen zullen nu zingen Redeemer of Israel, Verlosser van Israël, lofzang 6. Daarna zullen ouderling Carlos H., Amado en ouderling William R. Walker van de 70 tot ons spreken. Na hen zal ouderling Richard G. Scott van het Koren der 12 Apostelen ons toespreken.
This is the 178th Annual General Conference of the Church.
Dit is de 178ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
All the things that Christ did for our salvation are unique.
Alles wat Christus voor ons heil deed was uniek. Hij slaagde erin om zijn verlossende werk in een bediening van ongeveer 3 jaar te doen. Vandaag wil ik 3 doelen van het aardse leven van de heiland belichten. Het eerste en grootste doel was de ongeëvenaarde en verbazingwekkende opdracht die hij van zijn vader had gekregen, een oneindige en eeuwige offerande brengen voor de hele mensheid. Als de enige geboren zoon van de vader in het vlees, erfde hij alle goddelijke eigenschappen van zijn vader en erfde hij van zijn aardse moeder Maria sterfelijke eigenschappen. Alleen zijn offer kon ons redden van onze sterfelijke en gevallen staat. Hij kwam in de wereld met het doel zijn leven te geven. Daar alleen zijn leven ons het eeuwige leven kon geven. Geen enkele sterveling in het verleden, het heden of de toekomst van de aarde heeft geleefd of zal leven om verzoening voor onze zonde te brengen. Hij is onze heiland en verlosser. Hij zal wederkomen om ons te regeren en te besturen met grote macht en heerlijkheid. Het tweede doel van onder ons wonen was ons in de leer te onderrichten die hij van zijn vader had geleerd, waaronder de verordeningen en verbonden van het heil en de verhoging. Zijn leer draait om liefde, vergeving en genade. Het is de manier om in vrede en harmonie onder de mensen te leven en de manier om terug te keren naar God en bij hem te wonen. Zijn derde doel was het koninkrijk op te bouwen door anderen te dienen. Dat was een ander soort leiderschap. Dienstbaarheid is een kenmerk van zijn volgelingen. Een goddelijke eigenschap. Gij noemt mij meester en heren. En gij zegt dat terecht, want ik ben het. Indien nu ik, uw heren en meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Hij leefde om het evangelie van het koninkrijk te prediken en allerlei ziekten te genezen. Zijn leer verkondigen en onze medemens dienen zijn twee plichten die wij op ons hebben genomen bij onze doop. Dat maakt ons ware dienstknechten en dienstmaagden van hem. Een keer, na zijn leer te hebben verkondigd, had hij mededogen met de mensen en vermenigvuldigde de broden en de vissen op wonderbaarlijke wijze om de menigte te voeden, waarbij hij ons liet zien dat hij een medelevend en dienend karakter heeft. De volgende dag was de menigte nog groter, omdat ze te eten hadden gekregen. Hij leerde het volk toen vastberaden en met een eeuwig perspectief: gij zoekt mij niet omdat gij tekenen hebt gezien, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des Mensen u geven zal. Wij dienen als kerk de hongerigen te voeden, de zieken verlichting te geven, de naakten te kleden en de berooiden onderdak te bieden. Met vaste gaven verlichten wij de fundamentele eerste behoeften van de leden. En met de welzijnszorg dragen wij ertoe bij dat er in hun behoeften op de lange termijn wordt voorzien. Als er zich natuurrampen voordoen, bieden wij via onze humanitaire diensten hulp aan onze broeders en zusters die niet van ons geloof zijn.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, by commandment of the Lord, maintain the most sublime.
Zonder die stoffelijke noden te verwaarlozen, bewijst de kerk van Jezus Christus van de heilige de laatste dagen, op gebod van de Heer, de mensheid de meest edele en verheven dienst, namelijk om alle mensen tot zegen te zijn, door hen in de leer van Christus te onderrichten en hen uit te nodigen de reddende verordeningen te ontvangen, opdat zij de onsterfelijkheid en het eeuwige leven mogen verkrijgen. Ik weet dat God ons lief heeft. Hij staat ons toe onze keuzevrijheid uit te oefenen zelfs als we die misbruiken. Hij staat ons toe onze eigen beslissingen te nemen. Christus kan ons niet helpen als we hem niet vertrouwen. Hij kan ons niet onderwijzen als we hem niet dienen. Hij zal ons niet dwingen om het goede te doen, maar hij wijst ons de weg als wij beslissen hem te dienen. Willen wij in zijn koninkrijk dienen, dan verlangt Christus van ons dat wij een verandering van gedachten en houding ondergaan. Want hoe kent iemand een meester die hij niet heeft gediend en die voor hem een vreemdeling is en verre is van de gedachten en voornemens van zijn hart? Ik getuig dat wij door onze medemens te dienen de Heer leren kennen. Dienstbaarheid sterkt ons in ons geloof en maakt ons nuttig in zijn koninkrijk. Dienstbaarheid geeft ons moed en een doel in het leven. Het brengt ons dichter tot God en helpt ons om onze goddelijke aard te ontwikkelen. Het leert ons onze medemens lief te hebben en te begrijpen. En om onze eigen verlangens te vergeten en egoïsme, hoogmoed en ondankbaarheid te elimineren. Het leert ons om aan de noden van anderen te denken, waardoor wij de deugden van de heiland kunnen ontwikkelen. Vriendelijkheid, liefde, geduld, begrip en eensgezindheid nemen toe als we anderen dienen, terwijl onverdraagzaamheid, jaloezie, afgunst, hebzucht en egoïsme afnemen of verdwijnen. Hoe meer we van onszelf geven, hoe meer ons vermogen om te dienen, begrijpen en lief te hebben toeneemt. Zij die anderen dienen, zullen er altijd naar streven God te behagen en in harmonie met hem te leven. Zij zullen vrede hebben. Zij zullen een opgewekt gelaat en een vriendelijke geest hebben. Zij die dienen, streven ernaar hun medemens edeler te maken en hem op te bouwen en te verheffen. Daarom zien zij het goede in anderen en zien zij geen reden of hebben zij geen tijd om beledigd te raken. Zij ontwikkelen de deugd om te bidden voor hen die kritiek leveren. Zij verwachten geen erkenning of beloning, zij bezitten de liefde van Christus. Zij die dienen, zijn altijd en overal bereid om met alle mensen te delen wat zij hebben en weten. Zij die dienen, blijven zelfs in tegenspoed nog leven in hoop op een betere toekomst. Zij blijven standvastig in een crisis, omdat er hoop in Christus is. Zij die dienen, aanvaarden hun taken in nederigheid, erkennen hun beperkingen, maar zijn ervan overtuigd dat twee personen alles kunnen wat zij voorstellen, zolang één van die twee God is. Koning Benjamin zei onder goddelijke inspiratie, wanneer gij in dienst van uw medemensen zijt, zijt gij louter in dienst van uw God. Zij die dienen, krijgen een groter begrip van de persoonlijkheid en de eigenschappen van God. Zij die het vol toewijding dienen, zelfs als een en ander niet gaat zoals ze zouden willen, raken niet gauw ontmoedigd, vermoeid of gefrustreerd. Want de belofte van gemoedsrust blijft en de Heilige Geest zal hen nooit in de steek laten. In de kerk zijn er 10.000 leden die onzelfzuchtig dienen, verspreid over meer dan 170 landen en in zeer veel verschillende taalgebieden. Zij dienen onzelfzuchtig als leider of leerkracht of zorgen voor anderen zonder salaris of stoffelijke beloning, zonder applaus of wereldse erkenning. Zij geven van hun tijd, talenten en middelen. Zij offeren alles op wat zij hebben en dienen doeltreffend en wonderbaarlijk goed. Na enige tijd worden zij ontheven, zodat anderen ook de kans krijgen om te dienen. Door die dienstbaarheid is de kerk wat ze is. De herstelde kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. En is haar leden constant tot zegen. Wij danken God voor u allen, getrouwe heiligen die de vreugde van dienstbaarheid hebben gesmaakt. En wij bidden dat God u er altijd om zal zegenen, in de naam van Jezus Christus. Amen.
What a blessing and privilege it is for us.
Het is waarlijk een zegen en een voorrecht om president Thomas S. Monson, president Henry B. Eyring en president Dieter F. Oogdorf steun te verlenen als het nieuwe eerste presidium van de kerk. Ik leerde voor het eerst hoe belangrijk het eerste presidium is toen ik als jongen in het westen van Canada opgroeide. Als ik naar opa en oma ging, zag ik bij de voordeur een ingelijste foto van het eerste presidium van de kerk hangen. Ik kan me nog goed herinneren. Het leek wel of zij wachtposten waren die iedereen bij binnenkomst begroeten. Het was een prachtige kleurenfoto van president George Albert Smith met zijn raadgever J. Reuben Clark Jr. en David O. McKay. Op de foto stonden ze bij een grote wereldbol. Ik vond het een prachtige foto. Ze waren indrukwekkende en statige mannen. Ik wist dat ze de profeet van God en zijn raadgevers waren. De foto in de hal van mijn grootouders had een krachtige invloed op mij. Ik woonde in het prairie stadje Raymond, net als mijn grootouders. Zij woonden op loopafstand, dus ik kwam er vaak. Ik kan me nog herinneren dat ik vaak alleen en rustig in de hal naar die foto van het eerste presidium stond te kijken. Ik weet nog dat ik me afvroeg waarom mijn grootouders het zo belangrijk vonden om het eerste presidium te eren en die foto zo opvallend in hun huis te hangen. Iedereen die binnenkwam zag de foto. Maar wat nog belangrijker was, voor hun kinderen en kleinkinderen was het een voortdurende herinnering aan wat oma en opa erg belangrijk vonden. Jaren later kwam ik tot de conclusie dat het ophangen van de foto van het eerste presidium te vergelijken was met deze prachtige uitspraak van Joshua. Kiest dan heden wie gij dienen zult. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Iedereen die het huis van James en Fanny Walker binnenkwam, wist wat er in hun hart stond gegrift. Maar wij en ons huis, wij zullen de Heer dienen. Als hun kleinzoon wist ik dat en ik ben het ook nooit vergeten. Als jongen begreep ik niet zo goed waarom het eerste presidium uit 3 mannen moest bestaan in plaats van alleen een president. Ik wist dat mijn vader een van de 3 mannen in de bisschop was. Hij was raadgever van bisschop J.O. Hicken. Ik wist dat mijn grootvader ringpresident was en dat hij 2 raadgevers had die hem terzijde stonden. President John Allen en president Leslie Palmer. In alle gevallen een presidium met niet slechts 1 man als leider, maar 3 mannen die samenwerkten. In het jeugdwerk had ik geleerd dat zij van Gods wegen waren geroepen door profetie en door handoplegging van hen die daartoe het geloof of het gezag bezitten om het evangelie te prediken en de verordeningen ervan te bedienen. By those who were in authority to preach the gospel and administer in the ordinances thereof. In 1835, the Lord revealed. In 1835 openbaarde de Heer aan de profeet Joseph Smith de juiste orde van presidiums in de kerk. Noodzakelijkerwijs komen er presidenten of presiderende ambtsdragers. Uit de Melchizedeks priesterschap vormen 3 presiderende hoge priesters, gekozen door de groep, aangewezen tot de ambt geordend en gesteund door het vertrouwen, het geloof en het gebed van de kerk, een quorum van het presidium van de kerk. Een quorum van 3 presidenten, niet een president en 2 vicepresidenten, maar 3 presiderende hoge priesters, een quorum van 3 presidenten, het eerste presidium van de kerk van de Heer. De wereld organiseert zichzelf niet op deze wijze, maar zo heeft de Heer zijn kerk georganiseerd. Dat doet me aan de volgende tekst te denken. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Rond mijn 7e verjaardag leerde ik iets over de opvolging in het presidium toen president George Albert Smith overleed. Enige tijd later was de foto in de hal van opa en oma vervangen door een prachtige foto van president David O. McKay en zijn raadgevers Stephen L. Richard en J. Reuben Clark Jr. Als jongetje begreep ik zeker niet de diepe betekenis van het proces van opvolging in het presidium. Maar ik wist dat de profeet was overleden en dat we geleid werden door een nieuwe profeet van God met 2 raadgevers aan zijn zijde. Toen ik 13 was, werd ik in het kantoor van bisschop Murrow Holt geroepen. Hij riep me als president van het diakenenquorum. Hij zei dat ik naar huis moest gaan en moest bidden over wie mijn raadgevers moesten worden. Hij leerde me dat de Heer me zou helpen beslissen. En dat deed hij. Toen leerde ik meer over raadgevers en begon ik in te zien waarom de Heer zijn kerk door presidiums bestuurt en niet door alleen presidenten. Ik had mijn raadgevers en diakenenquorum lief. We baden en werkten hard om de jongens in het quorum te helpen. Bisschop Holt leerde me hoe presidiums gevormd worden en hoe een presidium in de kerk van de Heer behoort te functioneren. Toen ik later president van andere quorums werd, wist ik al hoe belangrijk raadgevers zijn en dat de Heer me raadgevers zou helpen kiezen, net als mijn bisschop me had geleerd. Als quorumpresident deed ik hier diakenen en later als bisschop en ringpresident wist ik dat enige wijsheid, begrip of vaardigheid van mij enorm versterkt zou worden als ik mijn raadgevers bij alle beslissingen betrok. Ik leerde dat de voordelen van samenwerking in het presidium geweldig en versterkend waren. Ik ging begrijpen waarom de Heer had gezegd dat zijn kerk door 3 presiderende hoge priesters geleid moest worden en dat die vorm van leiderschap in de hele kerk voorgeschreven is. De Heer heeft gezegd, ik zal u voor alle dingen een model geven, omdat gij niet misleid zult worden. Hij heeft ons het model van leiderschap gegeven. Met uitzondering van het quorum der 12 apostelen en de 70 worden alle quorums van de kerk door een president en 2 raadgevers geleid. Ook de hulporganisaties worden op alle niveaus door een president en er 2 raadgevers geleid. Alle zegeningen en voordelen van het presidium zijn op de hulporganisatie van toepassing, net als op de priesterschapsquorums. Iedereen die in de kerk in een presidium werkzaam is, moet naar het eerste presidium als voorbeeld kijken en dat voorbeeld proberen te volgen. We moeten ernaar streven om net als zij in liefde en harmonie samen te werken. President Gordon B. Hinckley heeft vaak over het belang van raadgevers gesproken. Hij heeft gezegd, de Heer heeft ze daar met een doel neergezet. President Gordon B. Hinckley heeft ook gezegd, iedere ochtend, behalve maandag, komt het eerste presidium bij elkaar. Ik vraag president Faust wat hij te bespreken heeft. We bespreken dat en nemen een beslissing. Dan vraag ik president Monson wat hij te bespreken heeft. We bespreken dat en nemen een beslissing. Dan noem ik wat ik graag wil bespreken. We bespreken dat en nemen een beslissing. We werken samen. In een presidium kun je niet alleen werken. Raadgevers, wat zijn raadgevers belangrijk? Ze zorgen ervoor dat je niets verkeerd doet. Ze zorgen ervoor dat je het goede doet. Een raadgever van president Joseph F. Smith heeft ooit beschreven hoe het eerste presidium overleg pleegde. Als er een zaak aan de president van de kerk werd voorgelegd, spraken hij en zijn raadgevers erover. Ze gaven er hun volledige aandacht aan, totdat zij tot dezelfde conclusie kwamen. Dat moet ook in ons model zijn in presidiums. Uit de openbaringen leren we hoe in quorums een presidium beslissingen moeten nemen in alle rechtvaardigheid, in heiligheid en nederigheid van hart, zachtmoedigheid en langmoedigheid. En in geloof en kennis, matigheid, geduld, godsvrucht, broederlijke vriendschap en naastlieden. De Heer heeft ons het model gegeven. Vandaag hebben we een nieuw eerste presidium van de kerk steun verleend. Zij zullen ons onderwijzen en ons model geven dat we moeten volgen. We zullen wijsheid en kracht ontvangen als we naar het eerste presidium als ons ideaal en voorbeeld van leiderschap kijken. Ons gezin zal grote zegeningen ontvangen als we onze kinderen en kleinkinderen leren dat ze de leiders van de kerk behoren liefde te hebben en te ondersteunen. Als jong en half van mijn grootouders wist ik dat we normaal mannen van God geleid werden, die door de Heer waren geroepen om ons te leiden. En dat weet ik nu ook. Ik getuig dat dit het werk van de Heer Jezus Christus is en dat wij door zijn apostel en profeten geleid worden. Ik getuig dat de senior apostel president Thomas S. Monson door God is geroepen en dat hij en zijn kerk twee goede raadgevers ons zullen leiden volgens de zin en de wil van de Heer, van wie deze kerk is. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
I bear solemn witness of how deeply I love.
Ik getuig dat u, hoezeer ik onze nieuwe profeet en openbare president Monson lief heb. Ik heb diep vertrouwen in hem en ik zal doen wat hij mij ook vraagt te doen. Sommige zaken zijn zo gevoelig en intens persoonlijk en kunnen zulke pijnlijke gevoelens oproepen dat er zelden openlijk over wordt gesproken. Toch kan een behoedzame en liefdevolle bespreking van deze zaken in het licht van de waarheid leiden tot meer begrip en minder pijn, tot de vreugde van genezing en zelfs de voorkoming van nog meer verdriet. Ik heb een diep verlangen om een pad naar verlichting uiteen te zetten voor hen die lijden onder de destructieve gevolgen van geestelijke, verbale, lichamelijke en met name seksuele mishandeling. Ik spreek ook tot degenen die er de oorzaak van zijn. Ik richt mij vooral op seksueel misbruik, maar de gegeven adviezen kunnen de slachtoffers van andere vormen van mishandeling ook tot hulp zijn. Ik wil graag als een spiegel fungeren, zodat het genezende licht uit de hemel de donkere wolken van verdriet kan verlichten, veroorzaakt door de onrechtvaardige daden van anderen. Ik hoop mijn boodschap duidelijk over te brengen, hulp te bieden en een beschadigd leven niet verder te traumatiseren. Het is ook goed mogelijk dat een toename in begrip, bewustzijn en opmerkzaamheid sommigen onder ons kan helpen de tragedie van mishandeling bij nog meer slachtoffers op te lossen of te voorkomen. De toename van deze verderfelijke, gruwelijke zonde heeft uw leven wellicht niet persoonlijk geraakt. Toch is de wereld er zo vol van dat een van uw dierbaren er mogelijk door is geraakt. Er is vaak sprake van zoveel leed wat weggenomen kan worden, dat ik wil vertellen hoe er genezing tot stand kan komen. Ik zal dat met consideratie doen, want mijn doel is bij te dragen tot genezing en niet om pijnlijke herinneringen te verergeren. Morele keuzevrijheid is een essentieel onderdeel van het plan van geluk van onze Vader in de hemel. Hij wist dat sommige van zijn geestkinderen die keuzevrijheid verkeerd zouden gebruiken en andere ernstige problemen zouden bezorgen. Sommigen zouden zelfs een heilige vertrouwenspositie misbruiken, zoals een vader of familielid die een onschuldig kind misbruikt. Omdat onze hemelse Vader volmaakt rechtvaardig is, moet er een manier zijn om de tragische gevolgen van een dergelijk vernietigend gebruik van de keuzevrijheid voor zowel het slachtoffer als de dader teniet te doen. Dit zekere herstel komt door de kracht waarmee de verzoening van zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, recht kan zetten wat onrechtvaardig is. In combinatie met volledige bekering biedt de verzoening ook de overtreder de mogelijkheid om de zware straf niet te hoeven ondergaan die de Heer voor dergelijke daden heeft ingesteld. Ik getuig dat ik slachtoffers ken van ernstige mishandeling die het zware proces van volledige genezing hebben doorgemaakt door de kracht van de verzoening. Nadat haar eigen problemen waren opgelost door haar geloof in de genezende kracht van de verzoening, vroeg een jonge vrouw die ernstig was misbruikt door haar vader om nog een gesprek met mij. Ze kwam terug met een ouder echtpaar. Ik kon merken dat ze veel van die twee mensen hield. Haar gezicht straalde van geluk. Zij begon met: "Ouweling Scott, dit is mijn vader. Ik houd van hem. Hij maakt zich zorgen over sommige dingen die in mijn vroege kindertijd zijn gebeurd. Ik heb er geen last meer van. Kunt u hem helpen?" Wat een krachtige bevestiging van de genezende macht van de Heiland. Zij leed niet meer onder de gevolgen van mishandeling, omdat ze een juist begrip had van zijn verzoening, voldoende geloof had en zijn wet gehoorzaamde. Als u de verzoening nauwgezet bestudeert en geloof oefent dat Jezus Christus de macht heeft om te genezen, ook kunt u ook diezelfde vreugdevolle bevrijding ervaren. Satan is de aanstichter van alle verwoestende gevolgen van mishandeling. Hij is er uitzonderlijk bedreven in om iemand naar een doodlopende weg te leiden die niet voert naar oplossingen voor grote problemen. Zijn strategie is erop gericht de lijdende ziel te scheiden van de genezende macht van een barmhartige hemelse vader en een liefhebbende verlosser. Als u bent misbruikt, zal Satan u proberen te overtuigen dat er geen oplossing is. Hij weet echter heel goed dat die er wel is. Satan weet dat genezing komt door de niet aflatende liefde van onze hemelse vader voor elk van zijn kinderen. Hij weet ook dat de kracht van genezing deel uitmaakt van de verzoening van Jezus Christus. Hij stelt dan ook alles in het werk om u te scheiden van uw vader en zijn zoon. Laat Satan u niet overtuigen dat u niet te helpen bent. Satan gebruikt het misbruik om uw zelfvertrouwen te ondermijnen, uw vertrouwen in gezagsdragers weg te nemen, om angst te kweken en gevoelens van wanhoop op te wekken. Seksueel misbruik kan uw vermogen aantasten om gezonde relaties aan te gaan. U moet het geloof hebben dat al deze negatieve gevolgen zijn op te lossen. Anders staan zijn volledige genezing in de weg.
They do not define the real you. Satan will strive to alienate you from
Satan zal ernaar streven u te vervreemden van uw vader in de hemel. Met de gedachte dat als hij van u hield, hij de tragische gebeurtenissen zou hebben voorkomen. Zie in dat het gevoel dat u niet geliefd bent door uw vader van Satan komt, die u probeert te manipuleren. Ook al vindt u het erg moeilijk om te bidden, ga op uw knieën en vraag uw vader in de hemel u het vermogen te geven om hem te vertrouwen en zijn liefde voor u te voelen. Vraag om de zekerheid dat zijn zoon u kan genezen door zijn genadige verzoening. Om de morele keuzevrijheid in stand te houden, laat de Heer toe dat mensen die keuzevrijheid verkeerd gebruiken. Hij heeft er echter wel een straf aan verbonden. tenzij er sprake is van volledige bekering. Onze Vader heeft in een manier voorzien om te herstellen van de gevolgen van daden die door geweld, misbruik van gezag of angst voor een ander de keuzevrijheid van de mishandelde persoon tijdelijk wegnemen. Het genezingsproces begint als u het geloof als van een kind hebt. In het onveranderlijke feit dat uw Vader in de hemel u lief heeft en een weg voor herstel heeft bereid. Zijn geliefde Zoon Jezus Christus heeft zijn leven gegeven om die genezing mogelijk te maken. Maar er is geen magische oplossing of eenvoudig medicijn waardoor genezing komt. Ook is er geen gemakkelijke weg naar volledig herstel. Voor de behandeling is een diepgeworteld geloof nodig in Jezus Christus en in zijn oneindige macht om te genezen. Het is gebaseerd op een begrip van de leer en een vast besluit om die te volgen. Het genezingsproces kan beginnen met de hulp van een zorgzame bisschop of ringpresident. Bij ernstige mishandeling biedt professionele hulp eveneens uitkomst. Het genezingsproces kan op vele manieren beginnen, maar onthoud dat volledige stel komt door de Heiland, de Heere Jezus Christus, onze Meester en Verlosser. Vertrouw erop dat met de nodige inspanning zijn volmaakte, eeuwige, oneindige verzoening uw leed als gevolg van seksuele mishandeling kan wegnemen. Ook al lijkt dat nu nog onmogelijk, na verloop van tijd kunt u door de genezing die u van de Heiland ontvangt, de pleger van het misbruik, oprecht vergeven en zelfs medelijden voelen voor hem of haar. Wanneer u de wandaad kunt vergeven, bent u verlost van de pijn en het hartzeer die Satan in uw leven wil houden, door u aan te moedigen de daden te haten. Hoewel dit een belangrijke stap in het genezingsproces is, kunt u als de gedachte aan vergeving u nog meer kwelt, die stap even beter uit uw hoofd zetten. Totdat u meer ervaring hebt opgedaan met de genezende macht van de Heiland in uw eigen leven. Als u seksueel wordt of bent misbruikt, schep dan moed en zoek hulp. U bent misschien serieus bedreigd of bang gemaakt, zodat u het misbruik niet hebt doorverteld. Heb de moed om nu te handelen. Zoek de steun van iemand die u vertrouwt. Uw bisschop of ringpresident kan u waardevolle adviezen geven en u helpen met de bevoegde instanties. Leg uit hoe en door wie u bent misbruikt. Vraag om bescherming. Uw actie kan wellicht voorkomen dat anderen een onschuldig slachtoffer worden en daarvan het leed moeten dragen. Zoek nu hulp. Zet uw angst opzij. Want angst is een middel waarmee Satan uw leed in stand houdt. De Heer zal u helpen. Maar u moet die hulp aangrijpen. Vergeet niet dat belagers zich in het openbaar vaak zeer vroom voordoen om hun verwerpelijke daden te verhullen. Bid dus om leiding in uw pogingen om hulp te krijgen. Die hulp zal er komen. U kunt ervan op aan dat de volmaakte rechter, Jezus de Christus, met een volmaakte kennis van de details, alle overtreders verantwoordelijk zal houden voor elke onrechtvaardige daad. Op zijn tijd zal hij de vereisten van de gerechtigheid volledig toepassen, tenzij er sprake is van volledige bekering. Dus laat de straf voor de duivelse misbruikpraktijken dan ook over aan de bevoegde instanties en kerkelijke autoriteiten. Nu richt ik mij tot de overtreder die het leven van een ander door seksueel misbruik heeft beschadigd. Zie in dat u hulp nodig heeft voor uw verslaving, anders gaat u erin te gronden. U komt er niet zelf vanaf. U hebt waarschijnlijk speciale professionele hulp nodig. Ik smeek u om redding te zoeken, nu. U hebt zichzelf wellicht valselijk gerustgesteld dat u uw overtreding met succes verborgen kunt houden voor de desbetreffende instanties of kerkelijke autoriteiten. Maar weet dat de Heer Jezus Christus volledig op de hoogte is van uw zonde. Weet dat uw misbruikpraktijken ooit op een of andere wijze aan het licht komen. Satan zorgt er wel voor. En hij zal u in de steek laten. Maak uw leven eenvoudiger door nu de stappen te nemen die uw ziel reinigen van deze zonde en de consequenties ervan te ervaren. Toon uw verlangen om het leed weg te nemen dat u anderen hebt aangedaan. Praat met uw bisschop of ringpresident. De ernst van uw daden kan tot civiele strafmaatregelen en kerkelijke discipline leiden. Maar volledige bekering zorgt voor het bevrijdende gevoel van vergiffenis, een gerust geweten en een hernieuwd leven. Ook de misbruikte persoon en zijn of haar familie vinden daardoor verlichting. U bent dan verlost van de wroeging en spijt en beschuldige gedachten aan wat u aan verdriet en leed in het leven van een ander hebt veroorzaakt. U zult hulp ontvangen als u besluit van uw verslaving af te komen door bekering en de ondersteuning van anderen. Ouders, leer uw kinderen op gepaste en behoedzame wijze over de potentiële gevaren van mishandeling en hoe die te vermijden. Sla acht op waarschuwingssignalen, zoals plotselinge veranderingen in het gedrag van een kind, die op een probleem kunnen duiden. Wees alert op ongemakkelijke gevoelens van een kind en probeer de oorsprong ervan te achterhalen. U die de sleutels van rechter in Israël draagt, zorg er nauwgezet voor dat elk individu dat slachtoffer is van mishandeling de juiste hulp ontvangt. Het handboek kerkbestuur en de daarin vermelde hulplijn vormen een waardevolle bron en gids voor uw kerkelijke maatregelen en samenwerking met bevoegde instanties. Houd zorgvuldig de participatie in het oog van personen met mogelijke vergrijpen in het verleden. Houd er rekening mee dat daders hun verderfelijke praktijken hoogstwaarschijnlijk niet zullen bekennen. Zoek de leiding van de geest wanneer u voelt dat er misschien iets niet klopt. Schakel de hulp in van leidinggevenden in de wijk en de ring om potentiële gevaren te vermijden. Ik bid dat u als slachtoffer of veroorzaker van seksueel misbruik nu zult handelen om de genezende kracht van de verzoening van Jezus Christus aan te wenden. Ik getuig dat u door uw geloof en gehoorzaamheid ervan verzekerd kunt zijn dat hij u zal helpen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My dear brothers and sisters, the Lord has blessed us.
Broeders en zusters, we zijn grotelijks gezegend vandaag. We hebben al een geweldige historische dag gehad op deze conferentie. Wij wijzen de broeders op de algemene bisschopsbijeenkomst die vanavond om 6:00 Amerikaanse tijd in het conferentiecentrum zal plaatsvinden. De uitzending van het Tabernakelkoor morgenavond is van 9:30 tot 10:00 in de ochtend, Amerikaanse tijd. De zondagmorgenbijeenkomst is direct daarna. Wij danken het koor van de Brigham Young University vandaag voor de prachtige muziek die het vanmiddag ten gehoor heeft gebracht. Ouderling Elton Perry van het Koor de 12 Apostelen is de slotspreker van deze bijeenkomst. Na zijn toespraak zingt het koor Jesus Savior, Pilot Me. Na de koorzang zal het slotgebed worden uitgesproken door ouderling Elder Stanley G. Ellis van de 70, Elder Perry.
The Apostle Paul boldly declared.
De apostel Paulus heeft stoutmoedig gezegd: ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Met diezelfde stoutmoedigheid verklaren onze voltijdszendelingen dit in vele delen van de wereld. Het evangelie van Jezus Christus is in feite een recept voor het eeuwige leven, waarvoor 5 ingrediënten nodig zijn. Laten we ten eerste bedenken wat er van ons kan worden als we dit recept volgen. Dan kunnen we daarna elk van de ingrediënten overwegen. Wat weten we van het eeuwige leven? In Mozes 1 vers 39 lezen we dat het werkende heerlijkheid van de Heer is om de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van ons tot stand te brengen. Daaruit leren we dat onsterfelijkheid en het eeuwige leven niet hetzelfde zijn. De gave van het eeuwig leven, die uitsluitend onder bepaalde voorwaarden aan ons beloofd wordt, is zoveel groter dan de gave van onsterfelijkheid. Volgens ouderling Bruce R. McConkie is het eeuwige leven geen naam die alleen maar slaat op de oneindigheid van een toekomstig leven. Onsterfelijkheid houdt in dat we in een opgestane toestand voor altijd leven. En door de genade Gods krijgen alle mensen deze oneindige voortzetting van het leven. Maar alleen zij die zich aan de volledige evangeliewet houden, beërven het eeuwige leven. Het is de grootste van alle gaven Gods, want het is de soort, de status en de kwaliteit van leven die God zelf geniet. Dus zij die het eeuwige leven ontvangen, ontvangen de verhoging. Zij zijn zoons van God, mede-erfgenamen van Christus, leden van de kerk van de eerstgeborenen. Zij overwinnen alles, hebben alle macht en ontvangen de volheid van de Vader. De taak van onze zendelingen, die we vinden op pagina 1 van Predik mijn Evangelie, is anderen uitnodigen om tot Christus te komen door met uw hulp het herstelde evangelie aan te nemen. Met geloof in Jezus Christus en zijn verzoening, bekering, de doop, de gave van de Heilige Geest en volharding tot het einde toe. In veel kookboeken vind je foto's van de perfect bereide gerechten die je met de recepten kunt maken. De volheid van vreugde die het koken biedt. Die foto's zijn belangrijk, want ze geven ons een idee van het resultaat als we ons strikt aan het recept houden. Het is belangrijk om te beginnen met het resultaat voor ogen, maar het resultaat dat de foto's en kookboeken weergeven is alleen mogelijk als we alles goed doen. Als we ons niet aan het recept houden, een ingrediënt weglaten of verkeerd afwegen, krijgt het gerecht zelden de gewenste smaak en een aantrekkelijk uiterlijk. Maar de foto van een perfect gerecht kan als motivatie dienen om opnieuw te proberen iets heerlijks en prachtigs te maken. Welk beeld hebben wij in gedachten als we aan het eeuwige leven denken? Ik geloof dat als we in gedachten een helder en juist beeld van het eeuwige leven konden scheppen, we ons anders zouden gaan gedragen. We zouden dan geen duwtjes meer nodig hebben om de vele dingen te doen waardoor wij tot het einde toe volharden. Zoals huisonderwijs of huisbezoek, bezoek aan bijeenkomsten, bezoek aan de tempel, een zedelijk rein leven leiden, bidden of de schriften lezen. We zouden al die dingen en meer willen doen, omdat we beseften dat ze ons voorbereiden op iets wat we willen bereiken. Waarom moet een zendeling andere mensen eerst helpen om geloof in Jezus Christus en zijn verzoening te krijgen? Om het evangelie van Jezus Christus te aanvaarden, moet iemand eerst diegene aanvaarden van wie het evangelie is. Hij moet de heiland en zijn leringen vertrouwen. Hij moet geloven dat Christus door de verzoening de macht heeft om zijn belofte na te komen. Als iemand geloof in Jezus Christus heeft, gelooft hij in diens verzoening en leringen en past die toe. De heiland heeft zijn discipelen in 3 Nefi 27 geleerd dat het evangelie en zijn aardse bediening en verzoening onderling afhankelijk zijn. Hij zei daarover: zie, ik heb u mijn evangelie gegeven en dit is het evangelie dat ik u heb gegeven. Dat ik in de wereld ben gekomen om de wil te doen van mijn Vader, want mijn Vader heeft mij gezonden. En het zal geschieden dat wie zich bekeert en zich in mijn naam laat dopen, zal worden vervuld. En indien hij tot het einde volhardt, hem zal ik onschuldig houden voor het aangezicht van mijn Vader, ten dage dat ik zal staan om de wereld te oordelen. Geloof in Jezus Christus en zijn verzoening leiden ertoe dat wij ons tot hem keren. De wereld beweert dat zien geloven is. Maar ons geloof in onze Heer leidt ertoe dat we hem gaan zien als mede het plan van onze Vader voor ons. Ons geloof zet ons ook tot actie aan. Het leidt tot de verplichtingen en veranderingen die iemand op zich neemt als hij zich waarlijk bekeert. Zoals Amalek zei in Alma 34, daarom is het grote en eeuwige verlossingsplan alleen van kracht voor hem die geloof tot bekering heeft. God geve u dus, mijn broeders, dat gij zult beginnen uw geloof tot bekering te oefenen. Dat gij begint zijn heilige naam aan te roepen, opdat hij jegens u barmhartig zal zijn. Ja, roept hem aan om barmhartigheid, want hij is machtig om te redden. Waarom moet men zich bekeren alvorens zich te laten dopen en de Heilige Geest te ontvangen? De stem van Christus verkondigde aan de Nefieten dat er een eind was gekomen aan de wet van offeranden, waarop hij zei, maar gij zult mij als offer een gebroken hart en een verslagen geest brengen. Wie ook tot mij komt met een gebroken hart en een verslagen geest, zal ik met vuur en met de Heilige Geest dopen. Diezelfde vereiste wordt ook behandeld in afdeling 20 van de Leren Verbonden. In een vers dat we vaak gebruiken om de vereisten voor de doop te beschrijven. In vers 37 staat, allen die zich voor het aangezicht van God verootmoedigen en verlangen zich te laten dopen en naar voren treden met een gebroken hart en een verslagen geest en aan de kerk laten blijken dat zij zich waarlijk van al hun zonden hebben bekeerd, zullen door de doop in zijn kerk worden ontvangen. Uit deze schriftteksten leren wij essentiële lessen over de aard van bekering en de benodigde voorbereiding op de doop en de gave van de Heilige Geest. Ten eerste omvat bekering een nederige houding. Als wij ons willen voorbereiden op de doop en de naam van Christus op ons willen nemen, moeten we ons voor hem verootmoedigen. We moeten het offer aanbieden van een gebroken hart en een verslagen geest. En moeten zijn wil aanvaarden. Ten tweede leren we dat men voor de kerk of voor een vertegenwoordiger van de kerk moet betuigen dat men zich van zijn zinnen en zonden heeft bekeerd. Ten laatste zien we in dat bekering, wat een reinigend proces is, voorafgaat aan de doop. Wat een reinigend de verordening is, om iemand voor te bereiden op de gave van de Heilige Geest. De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid. De gave van de Heilige Geest staat alleen ter beschikking aan hen die door bekering gereinigd zijn van de zonden der wereld. Waarom moeten we ons laten dopen en de Heilige Geest ontvangen? Orson F. Whitney heeft gezegd, de doop is tweevoudig en dient een tweeledig doel. Het reinigt niet alleen, het verlicht de ziel, maakt de aangelegenheden Gods uit verleden en toekomst bekend en verleent een zeker getuigenis van de waarheid. De ziel, gereinigd van zonde, bevindt zich in een toestand waarin hij blijvend de uitwerking van de Heilige Geest kan ondervinden. Een geest die niet in onreine tabernakelen verblijft. De doop met water maakt een begin aan het werk van reiniging en verlichting. De doop met de geest voltooit die. De verordening van de doop met water en vuur wordt door Nefi omschreven als een poort. Waarom is de doop een poort? Omdat het een verordening is die aangeeft dat de mens een heilig en bindend verbond aangaat met God. De mens belooft de wereld te verzaken, zijn medemens lief te hebben en te dienen, de wezen en de weduwen te bezoeken in hun druk, vrede te verkondigen, het evangelie te prediken, de Heer te dienen en zijn geboden te onderhouden. De Heer belooft zijn geest overvloediger over ons uit te storten. Zijn heiligen zowel stoffelijk als geestelijk te verlossen, hen te tellen onder de eerstelingen van de opstanding en hun het eeuwige leven te bieden. De doop en het ontvangen van de Heilige Geest zijn de manier die is voorgeschreven om het enge en smalle pad naar het eeuwige leven te betreden. Volgens de apostel Paulus geeft de doop ook aan dat we afdalen in een watergraf. waaruit wij opkomen met de nieuwheid des levens in Christus. De verordening van de doop is een symbool van Christus' doop en opstanding. Wij sterven met hem, zodat wij met hem kunnen opstaan. In dat opzicht is de doop de eerste verlossende verordening en helpt de gave van de Heilige Geest ieder van ons om voorwaarts te streven en tot het einde toe te volharden. Hoe kunnen we tot het einde toe volharden? Volharden tot het einde vereist getrouwheid tot het einde, zoals Paulus deed, die tegen Timotheus zei, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Uiteraard is dit geen gemakkelijke taak. Het wordt geacht moeilijk, inspannend en uiteindelijk louterend te zijn, ter voorbereiding op onze terugkeer naar onze hemelse Vader, om daar eeuwige zegeningen te ontvangen. Volharden tot het einde is beslist geen doe-het-zelf project. Ten eerste hebben we er de verlossende kracht van de Heiland voor nodig. We kunnen alleen in de tegenwoordigheid van onze Hemelse Vader terugkeren als we rein zijn. En dus moeten we ons blijven bekeren. Idealiter bekeren we ons op het moment zelf. Maar we gaan ook elke week naar de avondmaalsdienst om deel te nemen aan het avondmaal en ons doopverbond te hernieuwen. Ten tweede vereist volharden tot het einde de Heilige Geest, die ons zal leiden en heiligen. Ten derde moeten wij een integraal deel uitmaken van de gemeenschap van heiligen. En moeten wij onze broeders en zusters in het evangelie dienen en ons door hen laten dienen. Met de doop gaan wij deel uitmaken van het lichaam van Christus, waarbij ieder een taak te vervullen heeft. Ieder van ons is belangrijk. Maar om te slagen, moeten wij eensgezind zijn in de Heiland. Ten vierde moeten wij het evangelie uitdragen. De beloning als we slechts één ziel tot de Heer brengen, is groot en eeuwig. Bovendien wortelt het evangelie zich dieper in hen die het vaak uitdragen. Ten laatste moeten we altijd geloof en hoop in Christus houden om tot het einde toe te volharden. En enkele van de vele manieren om dat te doen zijn bidden, vasten en de schriften lezen. Met die gebruiken sterken wij ons tegen de subtiele plannen en brandende pijlen van de tegenstander. Ik hou van het evangelie van Jezus Christus, want het geeft aan hoe wij van de vrucht van het evangelie kunnen nemen, de buitengewoon grote vreugde kunnen ervaren die alleen het evangelie ons kan brengen, en tot het einde toe door alle moeilijkheden van het sterfelijk leven heen kunnen volharden. Het evangelie leert ons alles wat wij moeten weten om terug te keren naar onze hemelse Vader en bij hem te wonen als herrezen en verheerlijkte personen. Mogen wij allen het visioen van het eeuwige leven voor ogen houden. En mogen wij ijverig zijn in het volgen van het recept voor het eeuwige leven, namelijk het evangelie van Jezus Christus. Mogen wij tot het einde toe volharden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. We zijn opgetogen met de roeping en de steunverlening aan onze profeet president Manson en zijn raadgevers president Eyring en president Uchtdorf. Wij hebben hen lief en wij verlenen hen steun en helpen ons om met hen te dienen. Moedig. En Vader, wij zijn verbaasd over de groei van uw koninkrijk, zoals het ons is gerapporteerd. Wij willen graag helpen. Vader, alsjeblieft, door de gave van de Heilige Geest, wil ons onderwijzen en begrijpen hoe wij instrumenten in uw hand kunnen zijn. En help ons deel te doen. We zijn dankbaar voor deze prachtige gave van de Heilige Geest en de kans om ons eigen getuigenis te hebben. Vader, we houden van u. Ons hart is vol verlangen om door u geleid te worden. Wij danken u voor de Heiland, voor zijn grote liefde, voor zijn magnifieke verzoening en voor zijn voorbeeld. Help ons en anderen alsjeblieft om de waarheid te kennen en om tot onze Heiland Jezus Christus te komen. Nou, we danken u voor de raad die ons is gegeven op deze conferentie. Wij verlangen naar om beter te doen. En help ons om de indrukken die we hebben opgedaan ook op te volgen. En dit zeggen wij in Jezus Christus' naam. Amen.
This has been a broadcast of the
Dit was een uitzending van de 178e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door een gemengd koor van de Brigham Young University. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder schriftelijke toestemming verboden.